Test, 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 test. Test. Test.
Zo, jullie zijn er vroeg bij. Zo. Hij knalt gelijk. Je hebt het goed gehoord, denk ik. Had je voor ons al even twee...
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom vanochtend hier in de Pauluskerk. Ook van harte welkom als u deze dienst nu of later online meekijkt. De voorganger vanochtend is onze eigen wijkpredikant dominee van den Berg. En de organist is de heer Den Boer. In de dienst vanochtend nemen we afscheid van twee ambtsdragers, van wie de termijn is afgelopen. Contactouderling Corrie de Ridder en ouderling kerkrentmeester Ton Snoei. In de avonddienst, vanavond om 7 uur, gaat dominee Dekker uit Oosterwolde voor. De heer van de Ent is dan de organist. Vanochtend is ik in de nevendienst voor de kinderen van de groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Naast mij staan vandaag twee boeketten bloemen. Het eerste boeket is bestemd voor mevrouw Adrie van Vliet van Leeuwen, wonend aan de Ridder van Katsweg. Het andere boeket is voor Emma Roskamp, wonend aan het Kerspelpad in Stolwijk. Omdat de bloemen een goed van de gemeente zijn, zou het fijn zijn als u deze door een gemeentelid worden gebracht. Wilt u de bloemen brengen? Dan kunt u zich na de dienst melden bij de diaken van dienst, de heer Wim Becker. Ook sturen we deze zondag een kaart als bemoediging en groet van de gemeente naar mevrouw Aline van der Horst Buitelaar, wonend aan het Lakerpolderplein. Na deze dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade hier achter mij in de brug. Ook is er dan gelegenheid om Corrie en Ton te bedanken. Mijn naam is Jan de Graaf en ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Als u vragen heeft over onze wijkgemeente, kunt u deze dan aan mij stellen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe, die we beginnen met het zingen van Psalm 25, de versen 1 en 2.
Laten we stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. In een van de psalmen lezen wij: in de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. En hierbij aansluitend gaan we nu een morgenlied zingen. Een zondagmorgenlied om precies te zijn, want dat is het. En bovendien komen hier ook allerlei noties uit het scheppingsverhaal in naar voren. Over die tuin, de hof van Eden. En daar zal het over gaan, zowel in de kindernevendienst als ook hier in de kerk. Zingen we nu lied 216, Dit is een morgen. Het is op de bekende melodie van Morning Has Broken. En we zingen het lied in zijn geheel. Lied 216. Vanmorgen luisteren we naar Gods geboden, zoals deze dit keer tot ons komen vanuit 1 Petrus 5. Daarna zingen we uit de bundel Hemel Hoog, lied 443, het eerste, tweede en vierde couplet. 1, 2 en 4 van Hemel Hoog, 443, naar de geboden van onze goede God. In de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal hij u op de bestemde tijd verheffen. Leg de last van uw zorgen op hem, want u ligt hem na aan het hart. Wees waakzaam. Wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer. Gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten ondergaan. Maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u stand houdt en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, onze God, wij danken u voor deze stralende zondagmorgen. Waarbij het licht van uw zon alles in het licht zet. Het groen extra laat zien. De bloemen die ontluiken. De vogels die zich laten horen. En al is het nog fris. We mogen hier beschut zijn in de warmte van uw huis. Heer, wij danken u ook voor het licht van uw woord. Het licht van uw gebod. Dat schijnt over ons leven. Dat schijnt tot in alle uithoeken van ons bestaan. Ook daar waar we het allemaal liever verborgen houden. Voor elkaar, voor u. Maar u ontdekt ons eraan. En juist daar zal het vanmorgen in de dienst ook over gaan. Hoe in dat goede paradijs, in die volmaakte tuin van u, toch het kwaad kwam. Verwoestend. Maar dat u ook een antwoord had en hebt. We bidden u, maak ons daarvoor helemaal open. Dat licht van uw evangelie ook op deze tweede zondag van de 40 dagen tijd in ons leven mag schijnen. Ons hart mag verlichten, ons warm mag maken voor u en door u. We bidden dat ook voor de kinderen, als zij straks datzelfde verhaal zullen horen in de kindernevendienst. Dat u de leiding kan helpen om het zo te vertellen dat het overkomt. Dat we bij de kinderen zijn, dat ze het begrijpen. Dat ze ervan ophoren, dat ze er blij van worden. Hoe verdrietig het ook is. Wees bij de allerkleinste, bij de oppas. En bid u voor de mensen die thuis deze dienst meebeleven. Nu of misschien nog op een later moment. Die verhinderd zijn door ziekte, door ouderdom. Of die misschien op reis zijn en elders deze dienst meebeleven. Spreek ook hen aan. Raak ook hen aan. Met uw geest. En zo mogen we heel deze dienst in uw handen leggen, maar anders. En we zien uit naar wat u te zeggen heeft, wat u te geven heeft. Spreek, Heer, want uw gemeente hoort. In Jezus' naam. Amen. Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, de kinderen dus van groep 1 tot en met 6, mogen alle kinderen van de basisschool even naar voren komen. Dan heb ik jullie iets te vertellen. Gaan we ook ergens naar kijken, dus kom maar. Kom er maar bij. Er is toch plek. Ja, ik zei al, we gaan ergens naar kijken. Naar een hele stomme film. Nou, zegt die dominee nou. Nee, stom is niet alleen raar. Weet je wat stom nog meer betekent?
Dom.
Ja, dom. Maar het betekent nog iets heel anders.
Niet leuk.
Niet leuk. Ja, jullie zitten allemaal een beetje in dezelfde hoek. Allemaal waar hoor. Stom is ook als je niet kunt praten. Als er niet gesproken wordt, dan noem je dat een stomme film. De eerste films waren ook zonder geluid, hè, zonder spraak. Nou, naar zo'n filmpje gaan we zo op het grote scherm kijken. En dan heb ik er daarna nog een paar vragen over. Het is een heel kort filmpje. Nogmaals een stomme film, er wordt niet gesproken. Maar er is wel van alles te zien. Dus kijk maar goed. Het heeft te maken met het verhaal van Zo in de kinderneefdienst. Ook nog even reclame, sorry. Ja, spannende muziek was dat. De camera zoomde in, de camera zoomde weer uit. We zagen twee mensen zitten. Wie zouden dat zijn?
Adam
en Eva. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, dat waren Adam en Eva. Nog helemaal in hun blootje, want zo zijn ze gemaakt. Daarop zij kroop wat door het gras. Ze kwam zo half omhoog en het siste een beetje. Een slang. En wie is die slang?
Satan.
De duivel. We gaan niet alles verklappen hoor. Op een gegeven moment zei ik, zoomde de camera weer uit. Ging er een hek dicht. Wat stond er op dat hek?
Verboden toegang.
Verboden toegang. Wat is er sindsdien verboden toegang? Wat is dat om die boom daar waar die vrucht uitgehaald wordt? Wat is dat voor een soort tuin? Jij bent al een paar keer geweest. Nog even hier aan deze kant. Wat is dat voor een tuin? Weet jij dat?
De Hof van Eden.
De Hof van Eden. Dat is de mooie klassieke naam ervoor. Heel goed. De tuin van Eden. Nou, daar gaat het straks over in de kinderneefdienst. Eigenlijk gaan alle verhalen de komende tijd voor Pasen in de kinderneefdienst over een tuin. Over hoe God deze wereld bedoeld wordt. Hoe die tuin er was, hoe die tuin verboden toegang werd. Maar dat het daarmee gelukkig nog niet afgelopen is. Ik ga natuurlijk nou niet al die verhalen vertellen, dat stapje. Jullie gaan het zo horen in de kinderneefdienst. En als jullie nou terugkomen straks, zingen we nog een heel mooi lied over die tuin. In de tuin, dat lied. Ja, ken dat lied? Ja, mooi lied. Gaan we straks zingen. Tot straks, goede kinderneefdienst. En zien we elkaar zo weer. Ja, en hier gaan wij ook in de kerk over lezen uit Genesis 3. En we lezen het hele hoofdstuk. Paasproject van de kinderneefdienst sluiten we dus ook hier in de kerk bij aan. In de tuin, het leven wint. En dan kunnen we natuurlijk niet om die eerste tuin heen. Inderdaad, die Hof van Eden, die tuin die in Eden lag. In Genesis 2 lezen we hoe die door God is aangelegd. En in Genesis 3 wordt het decor van iets dramatisch, iets verschrikkelijks. Genesis 3 en we beginnen te lezen vanaf het eerste vers. Van alle in het wild levende dieren die de Heere God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch? Dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aantrekkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw, die God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem, tussen de bomen. Maar de God riep de mens, waar ben je? Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde, de vrouw die u mij gegeven hebt om mij terzijde te staan, gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop. Jij bijt het in de hiel. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last. Zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van alle levenden geworden. De Heer God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen zei de Heer God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde waaruit hij was genomen te gaan bewerken. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Klassiek wordt dit natuurlijk de zondeval genoemd. Daar zullen we verder straks over nadenken. Als voorbereiding erop zingen we nu echt een lied van verootmoediging. Een boetepsalm. Psalm 51 is dat. En we zingen vers 1 en 5. Het eerste en vijfde couplet van Psalm 51.
Thank you.
gemeente van Jezus Christus. Paradise Lost. Het is de titel van het meesterwerk van John Milton. Na Shakespeare, de grootste dichter van Engeland. En die John Milton, die was blind toen hij het in 1667 uitbracht. Hij moest het van begin tot eind dicteren aan iemand die het voor hem opschreef. En dat maakt dit meer dan 10.000 versregels tellende gedicht nog indrukwekkender. Paradise Lost, oftewel het paradijs verloren. Waarom schreef die Milton dit gedicht eigenlijk? Nou, de reden was heel existentieel. John Milton kende namelijk een heel moeilijk leven. Bij de geboorte van hun dochter was zijn vrouw overleden. En later overleed ook nog een zoon. En John kwam tot overmaat van ramp in de gevangenis terecht. En zoals gezegd was hij blind geworden. En die Milton, die was een gelovig man. Dus al die moeite, die brachten bij hem vragen naar boven als: God, waarom? En waar bent u? Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? En voor Milton was duidelijk: we zijn iets verloren. We zijn wat kwijtgeraakt. Het paradijs. Paradise Lost. En daar wilde hij zijn belangrijkste werk dus aan wijden. Ondanks, of moet ik zeggen, dankzij al die tegenslagen en moeite. Ja, wat is dat paradijs? We komen het in het begin van de Bijbel tegen. Daar in Genesis heet het trouwens de hof, de tuin van Eden. En in Genesis 2 duikt het op. In het tweede scheppingsverhaal. Dat is al bijzonder. Het begin van de Bijbel kent twee scheppingsverhalen. Met ieder zijn eigen accenten. Het eerste scheppingsverhaal vinden we in Genesis 1. En dat is een soort lied, zou je kunnen zeggen. Met een heus refrein dat elke keer terugkeert. God zag dat het goed was. Het tweede scheppingsverhaal uit Genesis 2 is veel prozaïser. De schepping van de mens bijvoorbeeld wordt daar heel uitgebreid verteld, beeldender ook en plastischer. En het eerste scheppingsverhaal begint met de scheiding tussen licht en duisternis. Het tweede scheppingsverhaal heeft het juist over het verschil tussen leegte en volheid. Tussen droogte en leven. Er groeit niets op die aarde, die lege aarde, totdat God water geeft. En zo ontstaat in die dorre woestenij een oase. De tuin van Eden. En die is er voor de mens. De mens die dan ook als eerste geschapen wordt. Terwijl in het eerste scheppingsverhaal de schepping van de mens juist het laatste, de climax is. Ik zei al verschillende accenten. Maar goed, die tuin van Eden is er dus voor de mens. Niet als een soort lui lekker land, wat we er misschien vaak van gemaakt hebben. Nee, het is een tuin om aan het werk te gaan. Een tuin om te bewerken en te bewaren. En die hof van Eden is ook een soort proeftuin. Waar de mens mag groeien in afhankelijkheid van God. Waar hij Gods medewerker mag zijn in de zorg voor de schepping. Die proeftuin die staat symbool voor hoe het tussen God en mens aan toe moet gaan. En in het midden van die tuin staan twee bomen die daarbij de proef op de som zijn. De eerste boom is de boom des levens, waarmee gezegd is dat de mens niet uit zichzelf onsterfelijk is. Hij is geen God. Hij is geschapen vanuit stof, geboetseerd vanuit de aarde. De mens moet het echt hebben van God die leven geeft. Hier dus gesymboliseerd in die boom des levens. En in die relatie met God gaat het er niet gedwongen aan toe. Dat is toch ook geen liefde. Bij liefde wordt ook vrijheid. Om echt van binnenuit te kiezen voor de ander. Ook voor de ander met een hoofdletter. Maar die vrijheid, die kent wel grenzen. Een grenzeloze vrijheid gaat namelijk ten koste van de ander. Vandaar die andere boom, waar juist niet van gegeten mag worden. Dat is de grens, omdat die boom staat voor het kennen van goed en kwaad. En die kennis is aan God. Als de mens van die boom zou eten, dan zou die kiezen voor het kwade. En die afhankelijkheid met God dus verbreken. Snap je nu? Die proeftuin. Eigenlijk zijn die twee bomen een soort symbool voor Gods geboden. Als je die van harte doet, heb je leven. Het ware leven. In liefde met God en met elkaar. Maar sla je Gods goede geboden in de wind, overschrijd je die grens, dan treft je het kwade. En uiteindelijk de dood. Dit zijn de markeringen van Gods verbond, van die relatie tussen hem en de mens. En daar in die tuin, in dat paradijs, genieten de mens en zijn vrouw van het goede leven. Met God en met elkaar. Ja, de kern ervan is die intieme, die vertrouwelijke omgang met God. God die iedere dag in de avondkoelte door de tuin wandelt. En zo de mens ontmoet. Zo vertrouwd. Zo nabij. Zo wonderlijk. Dat is het paradijs. Optima forma. En dan? En dan is het kwaad er toch. In de gedaante van een slang. Hier wordt hij trouwens nog onbekommerd een dier genoemd dat de Heere God gemaakt heeft. Alhoewel, in de culturen en religies van het Oude Oosten, waar Israël ook in ademde, en dat merk je altijd weer in de Bijbel, daar was die slang ook het symbool voor de onderwereld. Voor de duisternis. Het demonische. Het kwaad. En in het verder van de Bijbel wordt dat ook wel duidelijker. Die slang is ook de naam voor de duivel. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, wordt hij de oude slang genoemd. En in Paradise Lost dicht Milton uitvoerig hoe die duivel als engel van God diens tegenstander wordt. Uit de hemel wordt gegooid en uiteindelijk in het paradijs bezit neemt van een slang. Nou, Genesis is veel soberder. Ons tekstgedeelte geeft eigenlijk ook helemaal geen antwoord op de vraag waar dat kwaad vandaan komt. Het is er. Maar hoe en wat, dat is en blijft een raadsel. Het kwaad is er dus hier in de gedaante van die sluwe slang en zijn bedoeling is wel glashelder. Een wicht drijven in die intieme omgang, in die vertrouwelijke omgang tussen mens en God. Om die mens dat paradijs te laten verliezen. En listig en uiterst geraffineerd pakt die slang het aan. Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? En hij brengt het als een suggestie waarbij hij juist Gods woorden verdraait. En de vrouw antwoordt, we mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve van die ene boom. De vruchten daarvan mogen we zelfs niet aanraken. Nou, dat laatste had God nou net niet gezegd. Over die boom van kennis van goed en kwaad. Het ging echt om het niet eten. Die vrouw maakt het gebod dus strenger. En zo gaat ze eigenlijk mee, zou je kunnen zeggen, in het frame van de slang. Want die speelt het voor alsof je van God helemaal niets mag. Dat God je eigenlijk maar bitter weinig gunt. Dat het leven met hem dus saai en bekrompen is. Ja, oude slang. Is dit ook niet zijn oude liedje, gemeente? Komt dit niet geregeld terug als het geloof bekritiseerd wordt? Als God in een kwaad daglicht wordt gesteld? Geloof, dat beperkt toch je vrijheid? Geloof, dat maakt je leven toch saai en somber? God is erop uit om je onder de duim te houden. Je mag helemaal niet zijn wie je bent. Kijk maar naar wat hij allemaal verbiedt. Geloof is een soort set regels die je leven beknellen. Nou, het gaat er nog altijd in. Als koek. De slang gaat in dat frame verder. Met zijn desinformatie. Jullie zullen niet sterven. Als je van die boom eet. Je zult juist als God zijn. Je ogen zullen opengaan. Je zult als het ware wakker worden. En eindelijk pas echt kennis hebben van goed en kwaad. En de vrouw hoort het. En ze kijkt naar die bewuste boom. En die vruchten zien er wel heel begeerlijk uit. Wat die slang vertelt klinkt wel heel verleidelijk. Ja, ik noemde die boom als symbool voor Gods geboden. En wat is het laatste? Van de bekendste van die geboden, van de 10 woorden. Het 10e gebod als een soort toepassing. Als een gebod dat over ons hele zijn gaat, zou je kunnen zeggen. Gij zult niet begeren. Dan gaat het over je meest primitieve zintuigen. Je ogen. Je smaak. Je tastzin. Je seksualiteit. Maar ook je verlangen. Je verstand, je status. De katholieke traditie kent de zogenaamde 7 hoofdzonden. En dat zijn zonden waar telkens het woord zucht in voorkomt. Vraatzucht, eerzucht, hebzucht, gemakzucht, genotzucht, wraakzucht. Ijverzucht. En dat woordje zucht, dat betekent, het gaat echt om een verkeerd verlangen, om een begeren naar iets. En dat maakt begeren, zei iemand eens, tot de kern van de zonde. En we zien het bij die vrouw. Haar zucht, haar begeerte, wordt haar te sterk. En ze pakt die vrucht en zet er de tanden in. En op talloze afbeeldingen van oud tot nieuw is die vrucht een appel. Nou, die gedachte is ontstaan door het Latijnse woord voor appel, malum, dat nou net toevallig ook kwaad betekent. Dan snap je wel dat ze in de oudheid aan een appel dachten. En die gedachte is dus ook heel hardnekkig. Maar Genesis noemt ook hier het specifieke soort vrucht niet. Het gaat er veel meer om wat hier gebeurt. Dat die begeerte het wint van de gehoorzaamheid aan God. Ja, er wordt trouwens door die slang en die vrouw wel over God gesproken. Maar die vrouw en ook haar levenspartner spreken helemaal niet met God. En wat voor woord gebruikt die slang voor God? Bewust niet de verbondsnaam Heer, met allemaal hoofdletters. Nee, alleen God. Als een soort naam. Zeg maar. En ook hierin gaat die vrouw in het frame mee. En zo laat de mens God los. Praat wel over hem, maar gaat niet met hem te raden. Hoe dom. Ja, gemeente, de zonde is ook dom. oliedom. En hoeveel catechisanten mij door alle jaren heen niet de vraag hebben gesteld, waarom hebben wij daar de gevolgen van? Dat Adam en Eva nou zo stom waren om die vrucht te pakken? Om die slang te geloven? Daar was ik toch niet bij? Daar kan ik toch niks aan doen. Maar weet je, dat verhaal in de Bijbel is veel meer dan een verhaal van ooit. Over anderen. Doen. Daar. Nee, het is vooral een verhaal over ons. Over hier. En nu. Je ziet dat al aan die naam Adam. Die betekent eenvoudig mens. Het gaat hier over de mens. Over de mensheid. Over ons. Adam is dus gewoon elke liek. Die oud-Nederlandse naam voor elk mens. Wat Adam en Eva hier doen, doen wij ook. Telkens weer zwichten voor de verleidingen van de tegenstander van God. Telkens weer voor gaas gaan voor die begeerte. Kortom, vallen in zonde. En gemeente, hier zie je wat zonde is. Wij denken daar vaak bij aan verkeerde dingen doen en zo, aan missers. Maar dat is niet de kern van de zonde. Weet je wat dat wel is? God niet vertrouwen. Onafhankelijk van hem willen zijn. Hem de rug toekeren. Of zoals Luther zei, zonde is ongeloof. God niet op zijn eigen woord geloven. Aangezet dus door die listige tegenstander, die appelleert aan onze begeerte. Die hij vooral duidt als God willen zijn. Nou, hoe herkenbaar is dat, gemeente? Hoogst actueel dus. Bijvoorbeeld bij de machthebbers in deze wereld. Als God willen zijn, voor wie iedereen moet buigen. Bij wie je alleen wat gedaan krijgt als je zo'n machthebber slijmt. Hem naar de mond praat. Een machthebber bijvoorbeeld die zich notabene liet afbeelden op de socials met een gouden beeld. Afgod, toch? Maar laten we niet alleen naar de machthebbers in deze wereld kijken. Maar ook en vooral naar onszelf. Adam. Elke liek. Laten wij eerlijk zijn. Hoe vaak gebeurt het dat wij God de rug toekeren? Dat we autonoom willen zijn? Dat we zwichten voor die influisteringen van de tegenstander? En de gevolgen zijn desastreus. Ja, die slang had deels gelijk. Hun ogen gaan inderdaad open. Maar niet in de zin dat ze er wijzer van worden. Dat ze als God zijn. Wel in de zin dat ze elkaars naaktheid zien. En zich dan voor elkaar schamen. Ze worden eigenlijk vreemden voor elkaar. En gemeente, dat is precies een van de gevolgen van de zonde. Vervreemding. Niet alleen ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van God. Want de mensen, ze worden bang. Ze verstoppen zich voor God. Diezelfde God die ze daarvoor zo intiem en vertrouwelijk hadden gekend. Ze duiken nu de bosjes in. Voor hem. Uit angst. Vervreemding. Een ander gevolg is de dood. En alles wat met die dood samenhangt, eraan vooraf kan gaan. Verval, ziekte, wat erop volgt, verdriet, gemis. Waar iemand als Milton dus zo pijnlijk mee te maken kreeg. En niet alleen hij. De man en de vrouw, ze krijgen ook te maken met de vloek van hun keuze. Voor de vrouw betekent dat dat het krijgen van kinderen met veel moeite en pijn gepaard gaat. Maar ook dat de man over haar zal heersen. En voor alle duidelijkheid, dit is geen scheppingsordening. Man en vrouw zijn immers juist naar Gods beeld geschapen. Allebei. Ze zijn dus juist bedoeld als volstrekt gelijkwaardig. Maar helaas is die man wel gaan scheeftrekken. Is gaan heersen. Over vervreemding gesproken. En over vloek gesproken. Het vloekt inderdaad met Gods bedoeling. Maar het is wel realiteit. Helaas nog altijd. Gezien de onderdrukking van vele vrouwen. Heden ten dagen. In onze wereld. En de man, hij zal bij zijn werk te maken krijgen met dorens en distels. Oftewel een aarde die zich met moeite laat bewerken. En ook dat is actueel. Want ook hierin gaan we vaak tegen Gods bedoelingen in. Als we de aarde uitbuiten. Klimaatschade toebrengen. Met verschrikkelijke gevolgen zoals dieren die uitsterven. Grote droogte of juist overstromingen. Enzovoort, enzovoort. Ik las ergens. Zonde is niet zomaar een misser. Nee, je opent een kraan die niet meer dicht te draaien is. Tenzij God zich ermee bemoeit. En dat doet hij. Goddank. Als Adam en Eva zich verstopt hebben uit schaamte en angst, zoekt God hen op. Hij roept, Adam, mens, waar ben je? Wist je trouwens dat dit de eerste vraag van God is in de Bijbel? Een vraag waarmee God de mens ter verantwoording roept. Waar ben je? Wat heb je gedaan? Maar het is vooral een vraag vol genade. Zo diep als wij gevallen zijn. God laat ons toch niet vallen. Als wij hem de rug toekeren, komt hij ons achterna. Want hij wil ons niet kwijt. Dat blijkt ook uit die vervloeking van de slang. Nee, die wordt niet ter verantwoording geroepen. Het kwaad is immers de vijand. Waarmee God de strijd aangaat. Vijandschap zal God stichten tussen de slang en de vrouw, tussen zijn nageslacht en dat van haar. En wij kennen deze belofte als de zogenaamde moederbelofte. Misschien moest u hem vroeger nog wel opzeggen op het kerstfeest van de zondagschool, want daar begint het mee. De moederbelofte, de moeder van alle beloften. Maar ook de belofte aan de moeder. Eva, moeder van alle levenden. Haar nageslacht zal uiteindelijk de kop van de slang vermorzelen. Verpletten. Opvallend is trouwens dat het Hebreeuwse woord voor nageslacht echt in het enkelvoud staat. Het is er met name één die de slang zal vermorzelen. En die ene is Jezus Christus. Hij is gekomen om de ultieme strijd met het kwaad, met die oude slang, Gods tegenstander, maar ook met zonde en dood, om die strijd aan te gaan. En dat heeft hem heel veel gekost. Juist in deze 40 dagen tijd staan we daar extra bij stil, worden we er stil van en zingen we al die indrukwekkende lijdensliederen. Het bijten in de hiel, wat ook in die belofte staat, staat voor al het lijden dat Jezus moest ondergaan. De vloek die hij op zich nam. Ja, eigenlijk al die elementen uit Genesis 3, de gevolgen van de zonde, ze hebben hem getroffen. De doorns, die letterlijk in de vorm van een gevlochten doornenkroon op hem gedrukt worden. Het zweet dat van zijn lijf droop toen hij in die andere tuin over de grond kroop. Zweet dat door zijn angst en diepe lijden zelfs in bloed veranderde. Zo ging Jezus Christus het gevecht aan. In de Hof van Eden zei de mens: niet uw wil, maar mijn wil moet geschieden. Maar in die andere tuin, de Hof van Gethsemane, bad de Zoon des Mensen: niet mijn wil, maar uw wil moet geschieden. En die boom des levens, die kreeg bij hem de vorm van het kruis. Dat hij op zich nam. Dat hij zelf naar de executieplaats op Golgotha bracht. Om aan dat hout, aan die boom, te sterven. In onze plaats. Om zo al onze zonden te verzoenen. Om zo de kop van de slang te vermorzelen. De dood te niet te doen. Ja, dat kruis is de boom des levens, gemeente. Want hierdoor ontvangen wij leven. Eeuwig leven. En daar aan dat kruis opende Jezus weer de toegang tot het paradijs. Voor die moordenaar die daarnaast hem hing. En zich tot hem wende. Die hem erkende als Heer. En Jezus zei: heden, zo jij met mij in het paradijs zijn. En in het laatste Bijbelboek Openbaring lezen we weer over het paradijs. Een stad vol met bomen en water. Met water des levens. En aan beide oevers van die rivier staat een boom des levens. Met bladeren die de volken genezing brengen. Paradise Lost, schreef John Milton. Dichtte hij, zei hij voor. En hij ervaarde aan den lijve hoe dat paradijs verloren was. Maar hij liet het er niet bij. Hij dicteerde nog een vervolg. Paradise Regained. Het paradijs herwonnen. En zo is het, gemeente. Dankzij die ene. Lof zij u Christus. Halleluja. Amen. En van hem, van Christus, gaan we dan ook zingen. Met lied 547, met de boom des levens. We zingen het lied in zijn geheel. Zoals al gezegd, nemen we in deze dienst afscheid van twee ambtsdragers. Twee te Corrie de Ridder en Ton Snoei. En daarvoor geef ik graag het woord aan onze voorzitter van de kerkenraad, Jan de Graaf.
Ja, zoals gezegd nemen we vanochtend afscheid van jullie, Corrie en Ton. En graag wil ik daarvoor nog een woord tot jullie richten. Corrie, als contactouderling heb je samen met je Jan Willem, een groot deel van het postcodegebied van onze gemeente onder hoede gehad. Net als Jan Willem had je in 2023 aangegeven dat je je termijn met 1 jaar wilde verlengen in verband met de vacatures die er toen waren. Dat is uiteindelijk 1,5 jaar geworden. Vanwege de definitieve besluitvorming van diverse onderwerpen waar jij nadrukkelijk bij betrokken was. Ik denk dan aan de commissie andersoortige relaties en het beleidsplan. We zijn daar dankbaar voor. En dat staat symbool voor je inzet gedurende je ambtsperiode wat mij betreft. Ook had je tijdens de vergaderingen van de kerkenraad, die nog wel eens uitlopen, een oog voor de tijd en vergaderdiscipline. We stellen het zeer op prijs dat je de komende periode nog meedenkt met plannen en ideeën van de jeugdouderlingen. En dat jullie daarnaast bezoeken blijven brengen aan gemeenteleden waar jullie als contactouderling pastoraal hebben ondersteund. Ton, als ouderling kerkrentmeester heb je je de afgelopen 8 jaar ingezet binnen onze wijkgemeente, waar ons ook Gouda breed vertegenwoordigt. Ik denk dan onder andere aan jouw rol binnen het college van kerkrentmeesters, waar jullie op goede wijze akkoord wisten te krijgen op diverse voorstellen, zoals de revitalisatie en diverse investeringen zoals in meubilair en ICT. Binnen de gemeente was je onder andere druk als contactpersoon voor de kosters en met ICT, wat ligt in het verlengde van jouw beroep. Zeker in de coronaperiode was dat onze levenslijn met de gemeente, thuis, en was het erg belangrijk dat dat goed georganiseerd werd. Samen met de andere ouderlingkerkrentmeesters heb je je daar hard voor ingezet. En die samenwerking die ik in mijn vorige ambtsperiode als ouderlingkerkrentmeester ook onderling bij de kerkrentmeesters mocht ervaren, was erg prettig. Je gaf aan dat je na 8 jaar graag met name wat minder wilde vergaderen. Kerkenraad, ICT-commissie, college van kerkrentmeesters. Het waren vele vergaderingen. We zijn daarom blij dat je in de komende periode in een rol als kerkrentmeester, niet zijnde ouderling, nog ICT-gerelateerde zaken blijft uitvoeren voor onze wijkgemeente. Een goede streaming en website blijven ook in dit digitale tijdperk van belang. In verband met je benoeming tot de kerkrentmeester is het van belang om nog te vermelden dat er geen bezwaren zijn binnengekomen ten aanzien van de procedure of de benoeming. Corrie en Ton, graag wil ik namens de wijkgemeente onze grote dank uitspreken voor jullie inzet bij deze taken die jullie de afgelopen jaren als ambtsdrager hebben verricht. Ik wens jullie met jullie naasten alle goeds en Gods nabijheid toe. Ook bij de werkzaamheden die jullie blijven voortzetten. Ik wil daarvoor graag ter bemoediging afsluiten met de volgende tekst uit 1 Petrus 4 die daarbij aansluit. Ook in de hoop en verwachting dat deze en andere vacatures die er binnen de kerkenraad zijn, ingevuld mogen worden. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden zijn die u spreekt. Helpt u anderen, doe dat vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, tot in alle eeuwigheid.
Amen. Dankjewel, Jan, voor deze mooie woorden, waar ik me graag ook bij aansluit. Gemeente, ik verzoek u om op te gaan staan van uw plaatsen, omdat we een overleden gemeentelid gaan gedenken. Op 7 maart jongsleden overleed op 95-jarige leeftijd Dirkje Agatha Pieternella Veerman Mul. Didi Meul werd op 28 juli 1929 geboren in Gouda. Ze was ook een echte Goudse. Ze trouwde met Leo Veerman en ze kregen 3 zoons. Lenno, Jaap en Gert. En later 3 schoondochters en 6 kleinkinderen. En ze hield van hen allemaal. In 1991 overleed haar man na een intensief ziekbed, waarbij zij hem trouw terzijde stond. Daarna ging zij niet bij de pakken neerzitten. Ze pakte haar leven op, ondanks het verdriet en het gemis. Voorheen behoorde mevrouw Veerman tot de Turfmarktkerk, maar toen deze dichtging, vond ze aansluiting bij onze gemeente. Trouw bezocht ze vanuit haar flat aan het Plesmanplein onze diensten, maar ook de Soos en de Bijbelkring in de Ronselhof. En ze liet zich daarbij kennen als een hele open en directe vrouw. Ze zat ook graag hier vooraan in de kerk, zodat ze alles goed kon zien en horen. En bij het koffiedrinken nam ze plaats aan de tafel waar de kaarten geschreven worden. Tekenend. Want ze stuurde die zelf ook graag. En ontving ze. Omzien naar elkaar was haar op het lijf geschreven. Ze werd ouder. Het ging moeizamer thuis aan het Plesmanplein. En uiteindelijk moest ze deze woning verlaten en ruilen voor een woning in zorgcentrum Gouwestein. Ook daar maakte ze snel contact. Ze was geliefd bij de bewoners en het personeel. Juist ook vanwege haar belangstelling en haar scherpzinnigheid. Het geloof was voor mevrouw Veerman heel belangrijk. Ja, ze worstelde daarbij nog wel eens met vragen. En twijfels. Maar toch kwam ze altijd weer uit bij God. Die haar in Christus genadig is, zei ze en bleef ze zeggen. En naar wiens vaderhuis ze ook uitzag. En op de kaart staan prachtige woorden in die strekking. Woorden die ze ook regelmatig zei als het ging over het hiernamaals. Ik ben niet dood. De Heer heeft mij geroepen. Bij hem te wonen in zijn glanzende huis. Ik hoef geen rust en vrede meer te zoeken. Ik heb ze nu. Want ik ben veilig thuis. We mogen geloven dat deze woorden nu voor haar werkelijkheid zijn geworden. Morgenmiddag 17 maart is de dankdienst voor haar leven in de aula van IJsselhof. Die dienst begint om 3 uur en aansluitend is de begrafenis. Daarna is er ook nog gelegenheid tot konden leren. We wensen haar kinderen, klein, kinderen en ieder die mevrouw Veerman zal missen, Gods troostvolle nabijheid toe. En gedenken we nu in een moment van stilte, zuster Veerman Mul. Deze steen met daarop haar naam, haar geboorte en overlijdensdatum. Deze steen leggen we hier in de kerk als uiting van ons gedenken. De kerk, Gods huis, waar we hen gedenken die ons zijn voorgegaan. En we doen dat met dankbaarheid en verwachting. U mag weer gaan zitten. We zullen de nabestaanden ook in onze voorbeden gedenken. We bidden voor degenen die genoemd worden in de rubriek meeleven in de zondagsbrief. En vanmorgen vroeg, en we hoorden dat, is ook meneer Seinen overleden. Nadere informatie over de uitvaart volgt later via de gebruikelijke kanalen. Maar we zullen zeker nu al voor zijn vrouw, kinderen, kleine en achterkleinkinderen bidden. Zullen we samen danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. Uw woord dat ook ons mensen zo eerlijk tekent. Uw woord dat een spiegel is waarin we onszelf herkennen. Ook als het gaat over ons wantrouwen naar u toe. Ook als het gaat over dat we u maar al te vaak de rug toekeren. Dat we het paradijs verloren hebben. En we blijven er maar mee doorgaan. O goede God. O lieve Heer. Vergeef ons dat. En we danken u uit de grond van ons hart dat u zelf met ons bent meegevallen in Christus. Dat hij gekomen is. De diepte is ingegaan. En ons heeft opgeraapt. En daarvoor alles heeft gedaan wat nodig was. Alles heeft gedragen. Alles heeft volbracht. En verzoend. O Heer, leer ons daaruit te leven. Die genade te ontvangen en die liefde ook weer door te geven. En we danken u voor mensen in de gemeente die zich daar ook voor inzetten. En hebben ingezet. Ook in het ambt. Vandaag hebben we afscheid genomen van twee van hen, Corrie en Ton. En we danken u dat zij met hun gaven zich voor u en de gemeente hebben ingezet. En dat ook buiten het ambt nog willen blijven doen. Zegen hen daarin. Wijs hen daarin de weg. Ons allemaal. Want u heeft gaven genoeg geschonken. Aan ieder van ons. Leer ons die te ontdekken. Leer ons uw roepstem te verstaan. Ook als het gaat over de vacatures. Die er zijn. Die er blijven. O God, spreekt u mensen aan. Roep het in hen wakker. Om zo mee te mogen dienen. U, de gemeente. En er gelukkig ook zoveel voor terug te krijgen. Want als we geven, mogen we ontvangen. Zo werkt het toch in uw koninkrijk. We bidden u voor de zieken in de gemeente. We danken u dat mevrouw Adrie van Vliet na toch een paar ingrepen rond haar hart weer thuis mag zijn. Maar ze is stilgezet. En we bidden u om uw zegen over die ingrepen, om nieuwe kracht, om vertrouwen. Niet alleen in haar hart, maar bovenal in u. Wij bidden u voor mevrouw de Bode, die ook het ziekenhuis verliet, maar niet terugging naar haar eigen huis, maar naar de Hanepraai is gegaan. Het zal het laatste plekje op aarde zijn waar zij mag verkeren. En dat doet veel met haar en haar kinderen en alle die bij haar horen. Geeft u kracht en troost en uitzicht. Dat bidden we ook voor meneer Van Dijken, die ook naar een zorgcentrum moest. Naar een andere afdeling. Wat kan het opeens snel gaan in de mensenleven. O God, ontfermt u zich over hem. En dat hij te midden van dingen die hij vergeet, toch diep van binnen mag merken, mag ervaren, mag geloven dat u hem niet loslaat. Ik ben u voor Emma Roskamp, die vandaag de bloemen uit de kerk krijgt, die tijdelijk ook uitgeschakeld is omdat ze haar hielbeen brak. Schenk herstel en geduld. We bidden u ook voor andere zieken in de gemeente, of ze fysiek te maken hebben met allerlei beperkingen, met ziekte, met onzekerheid en spanning, of dat ze psychisch in de knoop zitten. O God, wees u het licht in hun bestaan en geef moed om het te dragen. Ook alle die om hen heen staan, hun mantelzorgers. We danken u voor mevrouw Veerman. Die kleine vrouw die zo groot was in haar belangstelling voor anderen. Haar meeleven met zoveel. Haar vertrouwen in u, ook door de moeite heen. We danken u dat u haar heeft thuisgehaald. Dat ze ontslapen is. En ontwaakt is. in dat vaderhuis waar ze naar uitzag. Troost u haar kinderen en kleinkinderen en ieder die haar zal missen. Troost haar hen. Het mag ook morgen een dienst zijn waar de dankbaarheid, waar de liefde, waar de hoop, de boventoon mag voeren. We denken ook aan anderen die verdriet en gemis kennen, ook als dat heel vers is, zoals bij familie Seijnen, bij mevrouw Seijnen, bij Hanneke en Rien en de anderen uit dit gezin, uit deze familie. Wat heeft het lang geduurd? En wat konden we daar ook vragen bij hebben, hoe het allemaal ging. Maar nu zijn er voor hem geen vragen meer. Alleen maar de diepe verwondering dat u hem wel gedaan heeft. Mag dat hen alle troosten. En bid u ook voor deze wereld, uw schepping, waar de barsten, de breuken doorheen lopen. Want die val die herhaalt zich telkens weer. Mensen die tegen elkaar opstaan. Oorlog. Hongersnood. Wanhoop. En het zijn allemaal grote woorden, maar als het je persoonlijk raakt, dan komt het allemaal zo dichtbij. Wilt u vrede schenken, heren? Ook de besprekingen die gaande zijn rond Oekraïne. Waarvan we soms afvragen, hoe moet het allemaal? Maar wilt u harde harten vermurwen? Moed geven om de weg van de vrede te gaan. Niet alleen daar, maar ook in Congo, in Soedan, in Israël en de Palestijnse gebieden. Op zoveel plekken in deze wereld. Maar ook in ons eigen leven. Zodat we weer beantwoorden aan uw beeld. Door Christus en de Heilige Geest. Een nieuwe schepping mogen zijn. Op weg naar dat paradijs. Dat uiteindelijk herwonnen is en herwonnen zal zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom. Kom spoedig. En in de stilte van ons hart willen we dat bij u brengen. Dat heel persoonlijk is. Te persoonlijk om hardop uit te spreken. Hoor zo onze gebeden, hardop of stil voor onszelf uitgesproken. Aanvaard onze dank en onze aanbidding. En we brengen het alles samen in dat gebed, Heer Jezus, dat u ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over naar het collectemoment en daar geef ik graag het woord voor aan de diaken van dienst Wim Becker. Daarna zingen we ons slotlied, het projectlied in de tuin. Maar daar zijn intussen de kinderen uit de kindernevendienst ook terug. Maar eerst dus het collectemoment.
Goedemorgen gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor de diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is voor het jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat wil jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. Dit is geïntegreerd in het jeugdwerk in de verschillende wijkgemeenten en gebeurt bijvoorbeeld door middel van acties in de 40 dagen tijd, vrijwilligersactiviteiten via Stichting Present diaconale werkvakanties of acties voor een goed doel. Uw bijdrage voor kerkbeheer is onmisbaar voor het onderhoud van onze gebouwen en onze instrumenten. Daarnaast helpt u met het mogelijk maken van onze kerkdiensten, inclusief de techniek. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. Laten we samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te zijn. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Ook voor het werelddiaconaat en de zending kunt u uw gaven geven via de app of fysiek in de melkbussen bij de uitgang of in de grijze zendingsbusjes aan de muur in de kloostergang. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
U bent straks van harte welkom om de afscheid genomen hebbende ambtsdragers de hand te drukken hier bij de uitgang. En hierachter is er ook koffie, thee en limonade voor u en jullie allemaal. We zingen als alternatief gezongen Amen direct naar de zegen, lied 415 vers 3. Amen, 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 dat wij niet beschamen. Verhef uw hart tot God en ontvang zijn zegen en wees ook tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.
Oh.